We gaan vanavond naar Hebreeën. En ook vanavond is alleen nog maar een inleiding tot de Hebreeënbrief. En het is goed om bij zo'n inleiding wat meer en wat uitvoeriger stil te staan. Omdat er toch heel wat te doen is over die Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief best wel aan de ene kant een moeilijke brief is om te verstaan. En aan de andere kant ook heel belangrijk is om te verstaan. We gaan lezen Hebreeën 1 vers 1. En in de grondtekst staat erboven, aan Hebreeën. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu, in het laatst der dagen, tot ons gesproken in de Zoon. Aan Hebreeën. Ja, als je zo deze aanhef van deze brief leest en je gaat hier zo lezen, wat valt ons dan op? Ik zeg wel als we de aanhef lezen, maar is er überhaupt wel een aanhef in deze brief? Normaal is het zo, welk brief je ook pakt in het Nieuwe Testament, dat er steeds een schrijver is die zich die eerste groeten als het ware overbrengt aan zijn hoorders, aan zijn lezers. Maar hier ontbreekt de hele aanhef. En als u met mij meekijkt bijvoorbeeld naar Filemon, dan staat er in Filemon 1, Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan de geliefde Filemon, onze medearbeider. Dan weet je gelijk wie het schreef en wie de geadresseerde is. De geadresseerde aan Hebreeën is ook vermoedelijk ook pas later aan de brief toegevoegd. Daar zijn de wijsgeren het wel met elkaar over eens, omdat niet in alle handschriften dat gevonden wordt aan Hebreeën. Daar begint gewoon de brief, nadat God eertijds vele malen op vele wijze tot de vaderen gesproken had, in de profeten heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. En dat tot ons, dat is wel duidelijk uit de hele Hebreeënbrief, ja, dat is aan Hebreeën. Daarom heeft men er op gegeven ogenblik, waarschijnlijk in de tweede eeuw, erboven geschreven aan Hebreeën. De Statenvertaling, die zet erboven de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar dat staat niet in de grondtekst. Dat is een conclusie van de Statenvertalers. Het enige wat er dus staat, en dat is vermoedelijk pas later toegevoegd, is aan Hebreeën. Natuurlijk is het altijd een strijdpunt in de kerkgeschiedenis geweest en gebleven, wie nou de schrijver is van de Hebreeënbrief. De Statenvertalers zeggen de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En zo zei ook in de oudheid de kerk in het Oost-Romeinse Rijk dat Paulus de schrijver was, Origenes en ook Clement van Alexandrië waren die mening toegedaan, maar al heel snel de kerk in het Westen, om zo maar te spreken, in het West-Romeinse Rijk, die zei nee, dat is niet door Paulus geschreven, dat kan niet, die had daar een aantal argumenten voor. En ja, toen zijn er allerlei theorieën geweest, wie de schrijver van de Hebreeënbrief is geweest. Men denkt er bijvoorbeeld aan Barnabas, anderen denken weer aan Priscilla en Aquila, zoals Tertullianus, hè, die is de mening toegedaan dat Aquila de schrijver is geweest van de Hebreeënbrief. En ook anderen zeggen weer, ja, die schrijver is gewoon een Hebreeër, een Jood, maar die is verder onbekend. Maar in de eerste eeuwen, zou je kunnen zeggen, de eerste 5-6 eeuwen, is de mening van de Oosterse kerken, die nog steeds het eens zijn, zou ik maar zeggen, met de Statenvertalers, en zegt, dit is de brief van Paulus aan de brief van de Hebreeën. In de eerste eeuwen heeft de Oosterse kerk het gewonnen in beginsel van de Westerse kerk. En langzamerhand won die mening dat Paulus de schrijver is van deze brief. Echter, de reformatie zette de boel op zijn kop, want Erasmus, we kennen hem wel uit Rotterdam, en Calvijn en ook Luther, die stelden weer dat auteurschap van Paulus van de Hebreeënbrief ter discussie. Met een gevolg dat het ook in de evangelische kringen altijd een strijdpunt is geweest en gebleven. En dat ook in onze dagen het heel modern is om te zeggen dat Paulus niet de schrijver is van Hebreeën. Niemand eigenlijk na de reformatie, nadat er zulke standpunten zijn ingenomen door sommige reformatoren, durft te zeggen, nee, Paulus is toch de schrijver. Zelf ben ik van mening dat Paulus wel degelijk de auteur is van de Hebreeënbrief. En ik wil vanavond ook een aantal argumenten met u delen waarom volgens mij ook Paulus deze brief heeft geschreven. Ik geloof het in de allereerste plaats omdat het gebruik van de uitdrukkingen in deze brief, bepaalde typische uitdrukkingen in deze brief, heel erg Paulinisch zijn. Heel erg van Paulus zijn. Foster, kent u misschien niet, maar die heeft een verklaring geschreven, de Epistle of the Hebrews. En dat is een vrij dikke pil. En die geeft vele voorbeelden, vele vergelijkingen trekt hij tussen allerlei uitspraken in de Hebreeënbrief, vele woorden die hier voorkomen en zoals ze in de rest van de brieven van Paulus voorkomen. Wel is het zo, ondanks dat je naar het woordgebruik kan kijken en dat je naar de typische uitdrukkingen kan kijken die in deze brief worden gebruikt en daarvoor kan zeggen, kijk, dat is nou typisch Paulinisch, is het wel zo, dat moeten we Erasmus en Calvijn en Luther gelijk geven, de stijl van schrijven van de Hebreeënbrief is veel te mooi om van Paulus te zijn. Het is heel elegant Grieks. Zo schreef Paulus niet. Paulus schreef niet zo mooi en zo elegant. Dat zie je nergens in de andere brieven van Paulus. Echter, we moeten nooit vergeten dat apostel Paulus altijd een schrijver had die voor hem de brief schreef. Paulus dicteerde altijd zijn brieven. Dat komt, Paulus had een oogprobleem. Zoek dat maar eens op in Galaten. Sommigen van u weten dat wel, want we hebben bij de Galatenbrief, toen we dat ongeveer een jaar geleden, s'morgens, tijdens de Bijbelstudie, de hele Galatenbrief hebben behandeld, hebben we daar weer stilgestaan. In Galaten 6 vers 11, dan zegt hij onder andere, want er zijn wel meer uitspraken in deze Galatenbrief die erover gaan, maar hij zegt, ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. Dat kwam vanwege zijn oogprobleem. Hij schreef dus met grote letters. Daar kon je ook zien dat hij eigenhandig schreef. Normaal schreef hij niet. Dat was ook de reden dat hij een schrijver had en zijn brieven dicteerde vanwege dat oogprobleem. Maar hier, af en toe was het ook nuttig om zelf even te schrijven. Want het was goed om de Galaten ervan te doordringen dat dit echt een brief van hem was. Hè? Dat zo eindigt ook die Galaten brief. Maar als je leest bijvoorbeeld Romeinen aan het eind, Romeinen 16, dan kom je zo'n schrijver tegen, want ook Romeinen heeft Paulus niet zelf opgeschreven, dat deed iemand anders voor hem. Romeinen 16, vers 22, daar lees je, ik, Tertius, die de brief op schrift gebracht heb, groet u in de Heere. En zo zijn er steeds schrijvers die elke brief op schrift hebben gesteld, omdat Paulus dat zelf niet kon. Hij had een oogprobleem. Hij schrijft ook aan de Galaten, in de Galatenbrief, dat toen hij bij hen was, dat hij aan die oogkwaal ook leed. En dat ondanks dat het zo eruit zag, dat ze hem toch met open armen hebben ontvangen en hun aangezicht niet van hem hebben gewend. Maar Tertius hier, ja, die schrijft de Romeinenbrief. Als je daarom naar de Hebreeënbrief gaat en je gaat dan kijken naar de stijl van schrijven, ja, dan is het niet zo verwonderlijk dat daardoor, omdat er allerlei schrijvers waren, en we moeten ons afvragen in hoeverre die schrijvers dus een klein beetje de vrije hand hadden als Paulus zo'n brief dicteerde om dat op te schrijven. En blijkbaar bij de Hebreeënbrief met nadruk heeft de schrijver de vrije veel meer de vrije hand gehad dan je misschien bij de andere brieven leest. Dat komt als je naar de stijl van schrijven kijkt, dan doet de stijl van schrijven dat mooie, elegante Grieks, dat doet heel erg denken aan de schrijver Lucas. En heel vermoedelijk is het zo dat Lucas de schrijver is van Hebreeën. Dat hij de brief op schrift heeft gesteld. Nadat hij deze boodschap van de apostel Paulus heeft ontvangen. Lucas was natuurlijk een van de meest close, een van de meest nauwste samenwerker of medewerkers van de apostel Paulus. Als je naar 2 Timotheus gaat hier vlak voor, 2 Timotheus 4, bevinden we ons helemaal aan het eind van Paulus' leven. En dan schrijft hij aan Timotheus wie dan nog bij hem is. Dan zegt hij in vers 9 van 2 Timotheus 4, doe uw best spoedig tot mij te komen. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld, voor de tegenwoordige Aion verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië. Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is nog bij mij. En dan is Lucas de eeuwige list. Lucas was een van de trouwste en nauwste medewerkers van de apostel Paulus. Je kan hem ook in de handelingen continu vinden aan de zijde van de apostel Paulus. Het is ook Lucas geweest, die natuurlijk het Lucas-evangelie heeft geschreven voor die Romein. Hè, die je vindt in de aanhef van het Lucas-evangelie, Tertullianus. En ook de handelingen heeft geschreven, ook voor de Romein Tertullianus. Hij was een trouw medewerker van de apostel Paulus. En toen de apostel Paulus in handelingen 28 terecht stond in Rome. Wat deed toen de evangelist Lucas? Om voor het Romeinse recht, voor de rechtbank daar, stukken in te leveren. Die een pleidooi waren voor alles wat er was geschied. En een pleidooi waren voor de zaak van de apostel Paulus. Stelde hij heel nauwgezet alles op schrift wat in de evangelieperiode was verricht en daarna. En het is heel bijzonder als je naar Hebreeën 2 gaat. Dat hij Lucas als Jood schrijft in Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen wij dan ontkomen, wij Hebreeën, wij Joden, wij Joodse gelovigen die de Messias hebben gevonden, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heer en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Nou, dat eerste, dat heeft hij zelf meegemaakt, dus in de evangelie geschied, dat allereerst verkondigd is door de Heer en door hen die het gehoord hebben, en op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Nou, daar is hij er één van. Hij schreef het Lucas-evangelie. Hij heeft op betrouwbare wijze heeft het op schrift gesteld. En heeft hij doorgegeven. Daarna heeft hij nog de handelingen geschreven. Want het was niet alleen dat God getuigenis gaf. Hè, in de evangelieperiode, maar ook daarna. Vers 4. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en vele krachten door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Dat is in de handelingen geschied. En dan schreef hij de handelingen der apostelen voor. Dus je ziet hier dat een Lucas, een van de nauwste medewerkers van Paulus, de Hebreeënbrief zeer vermoedelijk op schrift heeft gesteld. Als je namelijk ook in de grondtekst, en dat gaan we niet doen, want dan zitten we hier vannacht nog, maar als je dat zou onderzoeken, dan, dat heb ik niet gedaan, dat hebben anderen gedaan, onder andere die meneer Foster heeft dat gedaan, die heeft gewoon ontdekt, er zijn 79, bijna 80, specifieke woorden, die alleen in het Nieuwe Testament voorkomen, in de Hebreeënbrief. En naast in dat ze dan in de Hebreeënbrief voorkomen, komen ze ook voor, of in het Lucas-evangelie, of in de handelingen, of in allebei. Dus heel duidelijk is, de taal die iemand bezigt, ja, Je kan vaak horen als je met mensen praat, er zijn bepaalde woorden die, ja, die gebruikt iemand veel. Hè? Of die schrijft iemand veel. Dat zijn eigenlijk zijn woorden. Nou, zo vind je dat bij Lucas ook. En er zijn 79 woorden die horen echt bij Lucas thuis. Die hoor je Petrus nooit bezigen. Ook Johannes niet. Ook Judas niet. Of Jacobus. Of Paulus in zijn andere brieven. En dat is zo bijzonder. 79 woorden. Dat is nogal wat. Maar wel is duidelijk dat ondanks dat Lucas in zijn elegante Grieks, een beetje hoog opgeleid Grieks ook, hij was arts. Deze man was van hoog niveau. Hè? Toen hij de Hebreeënbrief schreef, heeft hij ook van dat elegante, mooie Grieks gebruik gemaakt. En had hij wel degelijk ook de vrije hand om wat op te schrijven aan de andere kant. Het was wel degelijk Paulus die achter die brief stond. Die eigenlijk deze brief uitademde. En terwijl Lucas geïnspireerd de brief schreef. Dat heel duidelijk ook Paulus is. Ik wil best wel een voorbeeldje geven. Dat is bijvoorbeeld als je kijkt naar Hebreeën 10. Wat heel kenmerkend is. Hebreeën 10 vers 30. Zomaar één van de vele voorbeelden. Daar staat, want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Dan moet u weten, dit is een aanhaling uit Deuteronomium 32 vers 35. Maar, als je dat nou eens gaat opzoeken, die aanhaling. Dan is het eigenlijk niet helemaal letterlijk een aanhaling van Deuteronomium 32 vers 35. En dat is nou zo typisch Paulus. Paulus haalt nooit exact een oud-testamentische tekst aan. Nee, hij legt ergens de klemtoon op. En hij verandert iets aan die tekst, waardoor hij tevens die tekst verklaart en in het heden brengt. Dat is nou typisch Paulus. De tekst oppakken, dat doet hij hier ook, op zijn eigen manier. Deuteronomium 32 vers 35 pakt hij op en schrijft hij zo in de Hebreeënbrief. Nou, zo bijzonder dat hij die tekst zo een vorm heeft gegeven. Maar diezelfde vorm van de tekst, die vind je ook in Romeinen 12. En dat is toch wel echt een brief van Paulus. Romeinen 12. Romeinen 12 vers 19. 12 vers 19. En er staat midden in dat vers 19. Want er staat geschreven. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Spreekt de Heer. Dat is weer die aanhaling uit Deuteronomium. Echter weer op eenzelfde Paulinische wijze een klein beetje veranderd. Dat zal als je het gaat vergelijken zo met het blote oog. Ja, dan zie je dat als je dat met uw vertaling gaat vergelijken, ziet u geen verschil hoor. Met Deuteronomium 32, maar in de grondtekst wel. Maar dat is nou typisch Paulus. Een tekst aanhalen en dat een klein beetje veranderen. Verder wat ook erg typisch Paulus is, wat je al in Hebreeën 10 vers 30 las. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, had hij al. En dan zegt hij, en wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Dat woord, en wederom. Dat is nou typisch Paulus. Een aantal teksten aanhalen en overal tussen zeggen, en wederom, en wederom. Dat doet hij zo vaak in zijn brieven. Als je daar op let, dan denk je, hey. Weer en wederom. En dan komt er weer zo'n tekst. Of een stukje van een tekst. Of een tekst enigszins aangepast. De tekst enigszins aangepast is ook het tekst die je bijvoorbeeld vindt in Hebreeën 10 vers 38. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is nou, als je nou wil weten wat nou eigenlijk de dienst van de apostel Paulus is geweest. Wat het thema was van zijn dienst in de handelingen. Dan is het dit thema. Dat hij helemaal uitwerkt in zijn brieven. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En het is juist dit thema wat hij ook weer in de Hebreeënbrief, wat in de Hebreeënbrief tot uiting komt. Waarbij de nadruk, dat hebben we van de keer al even overdacht, waarbij de nadruk dus ligt op uit geloof. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Het gaat in Hebreeën niet om het gerechtvaardigd worden of de gerechtvaardigd zijn. Of mijn rechtvaardig of wie die rechtvaardige is. Daar gaat helemaal niet om. Het gaat ook niet over leven, dat je moet leven. Nee, het gaat erom dat je uit geloof moet leven. Je moet geloven. Esau geloofde niet. Was onverschillig. En verkocht daardoor zijn eerste geboorterecht. Israël was ongelovig toen ze bij de grens van Kanaan kwamen. En ze gingen het beloofde land, Kanaan, niet binnen. Voorbeelden van ongeloof. Aan de andere kant ook de hele oproep in Hebreeën om te geloven. Ook hier. Lees maar door. Vers 38. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid. Die ten verderve leidt. Nou, dat hebben we met Israël wel gezien. Ze werden nalatig. Ze gingen het beloofde land niet in en dat leidt tot verderf. Maar we hebben niks van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt. Doch met het geloof dat de ziel behoudt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Geloven, daar gaat het om. Dat is Hebreeën, geloven. En heel Hebreeën 11 komt erachteraan, waar dat geloof, wat een zekerheid der dingen is die men hoopt, en bewijs is der dingen die men niet ziet, helemaal tot uitdrukking wordt gebracht in al die geloofshelden, in al die mannen, in al die vrouwen, die allemaal ten tonele worden gevoerd, hè, van Abel af, zo door het hele Oude Testament heen, waar steeds wordt getoond bij ieder persoonlijk hoe dat geloof in zijn leven heeft gewerkt en hoe dat eigenlijk tot uiting kwam. En hoe God dat zag, hoe God dat waardeerde. En vaak zijn dat maar een hele kleine dingen. Die alleen God zag en ja, de mensen in hun omgeving helemaal niet zagen. Maar God zag vaak bij bepaalde keuzes in iemands leven dat het geloof daar een rol speelde. En door het geloofsoog werd er een beslissing gemaakt waar God van zei vanuit de hemel, kijk, hij gelooft. En daarom maakte hij die keus. En dat is eigenlijk waar de Hebreeën toe oproept, hè? Om te geloven. Om tot de volwassenheid te groeien. Dat woord volwassenheid, dat woord volkomenheid, hè, wat je ook in Hebreeën 6 zo vindt. Hebreeën 6, vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Dat woord volkomene, dat is het woord, ja, volkomen, het woord volwassen. Dat is het woord waar het woord teleio in zit. En het woord teleio, ja, dat kennen we allemaal wel, want ik heb wel eens meer gezegd, daar zit het woord tele in. Het woord tele, en het woord tele kent u wel, want u kijkt, u hebt misschien wel gisteravond, ja, ook al hou je er niet van voetballen, je gaat toch af en toe toch als Nederland speelt toch wel kijken. En u was niet in Wenen, maar u hebt het wel gezien, met behulp van de televisie. U werd verplaatst. U was opeens in Wenen. En u hebt daar die wedstrijd gezien, die helaas Oranje dan verloor en vele mensen waren er terug van, maar we maakten het wel mee. En misschien heeft u vandaag nog wel even een telefoontje gepleegd. En met iemand gesproken die niet bij u in de kamer zat. En zo kunt u ook, ja, dat woord tele zit zoveel, zit niet alleen telefoon in televisie, maar er zit ook in het woord telegram. Je kan iemand een telegram sturen, dat doen we tegenwoordig niet meer zoveel. Hè, omdat we internet hebben enzovoort en een mailtje gauw sturen. Hè, maar vroeger een telegram werd zo gestuurd. Hè. Maar we kunnen ook kunnen het heelal inkijken. Als je wil kijken hoe de maan eruit ziet. Nou, dan ga je hier naar de Leidse Sterrenwacht. En dan kijk je door een telescoop. En die maan die zo ver staat en maar een klein bolletje is, die komt helemaal dichterbij. En de verste sterren en planeten, hè, zoals Mercurius en Saturnus enzovoort, ook staan ze nog zo ver weg. Ze kunnen helemaal dichtbij worden gehaald. Dat is wat het woord tele doet. En een volwassene, wat is die? Geletterlijk in het Grieks, een volwassene in het geloof, die is tot de volkomenheid genaderd. En die leeft continu met tele. Hij is zelf tele. Hij kijkt door een telelens. Niet te geloven. En hij leeft door een telelens. De eeuwigheid voor hem is hier en nu. Daarom, het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. Maar het is er wel. Voor hem is het realiteit. Hij leeft in die hemelse realiteit. Dat is Hebreeën. Dat is voor ons, net als Hebreeën, de hemelse gewesten ingaan. En daar gaan staan en daar gaan leven. Als een realiteit. Dat is wat geloof is. Afgelopen week had ik met iemand een gesprek. En die zei, ja, maar geloof stel ik me zo voor dat als je gelooft, dan word je 's morgens wakker. En dan ben je, voel je in een soort gelukzaligheid. En dan stap je bed uit en dan is alles is heerlijk en vredig en zo. Ik zeg, nou, zeg bij mij niet hoor. Is er als voor 6:10 die wekker bij mij opgaat, dan geef ik een lel bovenop het ding en sta ik soms op met koppijn. Dan denk ik, ah, we motten weer. Morgenochtend gaat het ding weer. Denk je dat ik dan opstap en aan mijn bed kom en dan denk ik, oh heerlijk. Wel nee. Dat is ook niet wat geloof is. Er staat niet in, hier in Hebreeën 11 staat niet, het gevoel nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Het gaat niet om een gevoel, nee het gaat om een geloof. En je moet niet voelen, je moet geloven. En de Hebreeënbrief is een oproep om te geloven, niet om te gaan voelen. Maar het wonderlijke is dat als je leeft vanuit het geloof, dan is wat ver af is dichtbij. Dan is die hemelse werkelijkheid, die is vlakbij je. En wat is zo wonderlijk als je Hebreeën gaat lezen hier. Hier wordt je de hemelse tabernakel eigenlijk getoond. Waar de aardse tabernakel alleen maar een schaduwbeeld van was. Maar je gaat in Hebreeën ook daadwerkelijk op die verse nieuwe weg, Hebreeën 10, ga je die hemelse tabernakel, dat hemelse heiligdom, ga je letterlijk binnen. En wat zie je dan? Dan laten we maar lezen dan helemaal in het begin van Hebreeën. Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 3. Er staat deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen die alle dingen draagt door het woord zijner kracht heeft naar de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Daar zit hij, aan Gods rechterhand. En hoe zien we hem dan? Dat is Hebreeën 2. Hebreeën 2. Vers 9. En ik begin even een klein stukje in vers 8 bij het woordje doch. Hebreeën 2 vers 8. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hè, die daar zit aan de rechterhand Gods. Maar wij zien Jezus. Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Daarom zong ik ook met u 555. Kroont hem. Want wij zien hem gekroond met eer en heerlijkheid. Door het geloof. Met onze telelens. Dat is het geloof. Het geloof is een telelens. En je kan spreken. Als ware door een soort, zoals met de kinderversie zei, met Gods telefoonlijn is nooit in gesprek. Nee, je hoeft maar te bidden. En je spreekt met de Heer Jezus Christus. Alsof die bij je is. En het wonderlijke is, als je leeft uit geloof, dan leef je als ware of die hemelse werkelijkheid hier en nu is. Je leeft als ware in de toekomst. Je leeft als het ware met je hoofd in de wolken. En het wonderlijke is, als we dat ons realiseren. Ja, dan komt opeens daar zo'n rust en zo'n kalmte vanuit. Ik zei al aan de telefoon tegen die persoon, ik zeg, stel nou eens voor, hè, dat aardse leven helemaal voorbij is, met al zijn zorgen en al zijn moeilijkheden, is helemaal voorbij. En we zijn duizenden jaren verder. En het vrederijk is voorbij. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is gekomen, enzovoort. En op een gegeven moment zal God alles zijn in allen. Omdat de Zoon alles heeft volbracht en alles in de handen van de Vader zet, terug aan de, in de handen van de Vader teruggeeft. En dat jij mag zitten bij de Heer Jezus, terwijl hij daar zit op zijn troon, zijn heerlijkheid. En je ziet hem. En je zit naast hem. Je kan met hem praten, je kan hem aanraken, hij is gewoon bij. En alles is voorbij. Is er dan geen rust? Is er dan geen vrede? Een heerlijke hemelse vrede? Ja, dan is er helemaal zijn vrede. Dan is alles rustig. Dan is er een vrede in je hart. Dan is de verlossing compleet. Dan is echt een halleluja. En nu dan? Is hij nu dan niet bij je? Als u uw hand uitstrekt zo. Is hij dan niet naast u? Als we vanavond naar huis gaan. Loopt hij dan niet met ons mee, of mogen wij, nog beter gezegd, met hem meelopen en op hem leunen? Hij is er altijd. Als je maar je geloofsoog aanzet, je telegeloof, hè? Je telelens, je geloofsoog aanscherpen, en opeens zie je hem. En in wat voor situatie dan ook komt, dan zeg je, maar Christus is bij me. En hij zegt tegen je, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Je hebt vrede met God en zijn innerlijke rust en zijn innerlijke vrede. De vrede Gods die alle verstand erboven gaat, die geeft hij aan je. En dan kan je midden in moeilijkheden, midden in rust, toch midden in die moeilijkheden de rust en de vrede van Christus ervaren. Dat is wat geloof doet. Maar je moet het niet om gaan draaien. Zeggen, nou moet ik wakker worden als morgen is. En dan moet ik denken, heerlijk word ik wakker. Ja, dat zijn van die rare Fata Morgana's die er helemaal niet zijn. Zo spreken vaak christenen over het geloofsleven wat niet echt is, wat niet waarachtig is. Er zijn talloze boekjes worden er geschreven. Allemaal van die geestelijke romannetjes, zeg ik maar. Maar die geven nooit de werkelijkheid weer. Nee, het is eerst aanvaarden, eerst geloven, aannemen wat God zegt. Wat God zegt over zichzelf, wat God zegt over mij, over u, over ons. En dat met het geloof aanvaarden, daarin gaan staan, tele, volwassen in gaan staan, dat tot je nemen, persoonlijk tot je nemen. Niet dat hij dat gelooft, of dat hij dat zegt, nee, omdat je het zelf gelooft. En als je dat ziet, geestelijk zien, dat is wat geloven is. Het is een bewijzen zaken die men niet ziet, maar jij ziet het. En niemand meer kan het je ontnemen. Ik heb ook laatst een gesprek met iemand die zei, ja, zegt hij, het is zo wonderlijk. Ik heb één keer de verborgenheid leren verstaan. En niemand kan hem dat meer afnemen. Hoe ze ook tegen me in om me inpraten dat het allemaal fout is en allemaal anders is. Ik zei, ja, en hoe komt het nou? Nou, toen kwamen we er samen op af. Ik zei, ja, hetzelfde is dat je, wij leven hier in Nederland. Het is zo vlak als maar kan. Stel dat u nou met iemand spreekt hier uit Nederland. Een boer, die heeft zijn land hier ergens. En het is zo vlak als maar zo. En je komt en gaat met die boer in gesprek en zeggen, joh, weet je dat er bergen zijn? Die zijn zo verschrikkelijk hoog. En zo mooi. Dat wil je niet weten. Daar ligt sneeuw. Even sneeuw bovenop. Dan kan je de zon zien opkomen boven die bergen uit. En dan zie je al. En het is hoog, joh, je wil niet weten. Die man zegt, je bent helemaal gek. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik ben heel Nederland door geweest. Ik heb misschien de Utrechtse heuvel nog een keer gezien. Maar houd nou niet op. En toch is het bij u niet meer weg te nemen. Want als je echt in Zwitserland bent geweest. En je hebt echt op zo'n alp gestaan. Je hebt er staan kijken naar dat adembenemende schouwspel. Daar kan niemand je meer ontnemen. En dan zou de hele wereld zeggen, die Alpen die bestaan niet. Jij zegt, ja, maar ik ben er geweest. En zo is het in het geloof ook. Als je één keer de verborgenheid hebt ontdekt en je hebt het gezien. Nou, dat is geestelijk zien, hè. Dat is wat je zelf ziet. Dat is wat geloof is. Geloof is zien. En je hebt het gezien en je hebt het aanvaard. Er is als het ware een wereld voor je open gegaan. Dan kan heel de wereld op zijn kop gaan staan. Maar niemand neemt meer dat van je af. Als je met je telelens hebt gezien dat Jezus Christus daar zit aan Gods rechterhand en hij gekroond is met alle eer en heerlijkheid in de hemelse gewesten, dan neemt niemand dat meer van je af. En wat is het dan heerlijk dat die Jezus Christus bij ons hier is. Bij mij is, bij u is. En dat we geen seconde kunnen leven zonder dat hij met ons verbonden is en één met ons is. En dat geeft rust. Dat geeft in alle omstandigheden en moeite en zorgen die er soms zijn. Dan gaan we terug naar Hebreeën. Wat is nou nog weer zo bijzonder aan Hebreeën? Waardoor je toch kan ontdekken dat Hebreeën wat degelijk van de hand van Paulus is. Nou, dat is de manier waarop hij zijn brieven beantwoord. Kijk maar eens in 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3. Vers 17, helemaal aan het eind van die brief. 2 Thessalonicenzen 3, vers 17. Daar staat een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief, zo schrijf ik. Aha. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dat is een waarmerk in elke brief. Heeft hij maar meteen deze brief extra bijgeschreven, omdat er mensen waren die andere brieven van zogenaamd van Paulus in omloop brachten. En dat gaf vooral in de gemeente van Thessalonica heel wat onrust. Daar moest hij ook die brief schrijven, dat hij nu een echte brief van hem schreef. En hij zei, het is een waarmerk. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dat is een waarmerk in elke brief. En wat is dan die eigenhandige groet, die waarmerk in elke brief, zo schrijf ik. Vers 18. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Dat is nou typisch Paulus. Dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch niet zo bijzonder dat het onder die brief staat. Ja, maar het staat ook onder de Hebreeënbrief. En Paulus zegt hier, het is een waarmerk in elke brief, zo schrijf ik, als ik dat eronder zet, de genade van onze Jezus Christus zijn met u allen. Kijk eens naar Hebreeën, Hebreeën 13 aan het eind. Daar staat ook in vers 25, de genade zijn met u allen. Dat is een kenmerk van de 14 brieven van de apostel Paulus. Ja, ze zeggen dat vind je toch bij Petrus ook. Nee, dat vind je bij Petrus niet. Ja, dat vind je bij Johannes. Nee, bij Johannes in zijn brieven vind je dat niet. Je vind je nergens. Niet bij Jacobus, niet bij Judas. Dat vind je alleen maar bij één, bij de apostel Paulus. Dat is een waarmerk. De genade. Zijn met u allen. Dat is bijzonder. Nog een ander ding wat ook heel bijzonder is, is dat Paulus altijd in zijn brieven op een gegeven ogenblik in die brief vraagt, bid voor mij, bid voor ons. Dat doet hij in Efeze 6, dat doet hij in Colossense 4, dat doet hij in 1 Thessalonicense 5, dat doet hij in 2 Thessalonicense 3. Dat doet hij ook hier, namelijk in Hebreeën 13, namelijk in vers 18. Dan zegt hij, bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, daarbij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Bid voor ons. Typisch iets wat Paulus vraagt. Ja, zullen jullie wel zeggen, dat doet Petrus misschien toch ook wel eens een keer, Johannes, in hun brieven. Nee, dat doen ze niet in hun brieven. Nergens. Ook Judas niet, ook Jacobus niet. Alleen Paulus vraagt, bid voor ons. En jullie dus verschillende malen. Ook nog een ander ding wat typisch iets van Paulus is dat hij zo'n trits heeft. Hè? Zo'n drievoudige, noem het maar, genade. Dat is geloof, hoop en liefde. Ja, dat is geen... Wie heeft dat uitgevonden, die trits? Ja, dat is typisch Paulus. Nee, hij heeft dat zinnetje eigenlijk bedacht. Dat, dat is in inspiratie van de geest bij hem naar boven gekomen. Hè? Geloof, hoop en liefde. En hoe vaak dat hij dat thema, die drie, niet in zijn brieven gebruikt en dat uiteenzet. Niet alleen in 1 Korinthe 13, maar ook in Romeinen 5, in Galaten 5, in Efeze 1, in Colossense 1, in 1 Thessalonicense 5. Maar hij doet het ook in Hebreeën. En dat is zo'n vaste trits van geloof, hoop en liefde. Lees maar eens Hebreeën 6. Dan vind je nou, want hij doet het twee keer in de Hebreeënbrief. Hebreeën 6 als eerste. Hebreeën 6 vers 10. En let op die drie. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En dan krijg je de eerste. En de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop. Heb je nummer 2. Tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moet zijn van hen die door het geloof, daar heb je nummer 3. En geduld de belofte beërven. Geloof, hoop en liefde. Daar heb je ze weer. Dat is Paulus. Dat is typisch iets van Paulus. Zo doet hij dat ook in Hebreeën 10. In Hebreeën 10 vers 22. Hebreeën 10 vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des. Daar heb je de eerste. Geloofs. Dan heb je over die nieuwe weg het heiligdom binnengaan. Toetreden, dat heiligdom in de hemelen, met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, de eerste. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewas is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij, nummer 2, hopen, onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot, nummer 3, tot liefde en goede werken. Hier zie je weer, geloof, hoop en liefde. Typisch iets van Paulus. En dat doet hij zo vaak. Niet alleen in 1 Korinthe 13 waar hij het echt bij elkaar heeft gezet, maar vaak heeft hij in heel wat brieven dat thema, die drie, gewoon uitgewerkt in teksten. Drie opeenvolgende teksten waar je terugvindt geloof, hoop en liefde. Typisch Paulus. Ook wel een argument is om te zeggen, stel nou eens dat Paulus niet de schrijver is van de Hebreeënbrief. Dat hij niet de auteur is. Hoeveel brieven vinden we dan van Paulus in het Nieuwe Testament? Nou, dan vind je er geen 14, maar dan vind je er de 13. Dan heb je opeens 13 brieven van Paulus. Dat getal 13... Dat is trouwens in de wereld al een ongeluksgetal, maar in de Bijbel is 13 nog verbonden aan wie? Het is verbonden aan Satan. Het is een beetje een raar getal, getal 13. Maar buiten dat het met Satan verbonden is, verbreekt het ook de hele goddelijke structuur, zou je kunnen zeggen, van het Nieuwe Testament. Het druist in tegen wat het getal 7 in de Bijbel betekent. Het getal 7 is het getal van volheid. Is het getal van een volledige openbaring. De volheid van openbaring. Dat is wat 7, het getal 7 in de Bijbel uitdrukt. Dat begint al in het Oude Testament. De schepping is in 7 dagen totaal. En om Israël was de Sabbat, de rustdag, hè, dat was de 7e dag. Pinksteren was de dag van 7 weken plus 1. En het Sabbatsjaar was elk 7e jaar. Zoals het jubeljaar ook het 7x7e jaar plus 1. En zo vind je ook in het Bijbelboek Openbaring de 7 brieven die geschreven zijn aan die 7 gemeenten in Klein-Azië. 7 is eigenlijk het getal van de volheid, het getal van de goddelijke rangschikking in het Nieuwe Testament. Want heel wonderlijk, je vindt 7 brieven van Paulus die hij schreef in de handelingenperiode. Toen hij in zijn eerste bediening stond. Daarna vind je weer 7 brieven van de apostel Paulus als de gevangene des Heren. Hè? Terwijl hij dan in zijn tweede bediening staat, de bediening van de verborgenheid. En daarnaast vind je nog 7 andere brieven namelijk bij elkaar opgeteld van Johannes, van Petrus, van Jacobus en Judas, die ook 7 vormen, waarvan we zeggen, nou dat zijn 7 algemene zendbrieven. Nou, zo algemeen zijn ze helemaal niet. Want deze 7 brieven zijn geschreven in het bijzonder voor een volk Israël dat leeft in de handelingen. Wat leeft ook straks in de verdrukking. En ook de grote verdrukking door zal gaan. Deze brieven hebben nog een enorme profetische en geestelijke betekenis in de toekomst voor het volk van Israël. Als zij zijn hun Messias leren kennen en zij door die moeilijke tijd van de verdrukking zullen gaan. Dat wil zeggen, net zoals wij leven bij de 7 brieven van Paulus die hij na handelingen schreef over de verborgenheid. En wij daarop steunen en leunen. Zo zijn er ook 7 brieven al opgenomen in het Nieuwe Testament. Waar Israël op zal geestelijk zal steunen en leunen. Wat hun kracht zal geven. Die speciaal voor hun geschreven zijn. In die bijzondere omstandigheid. Als het geloof komen in de Messias. En ja, nog voor het Christus komt toch die verdrukking door zullen gaan. Wonderlijk. 7, 7, 7. 21 brieven. En die hele structuur, die wordt in één klap door elkaar gehaald als je zegt, nee, er staan er maar 13 van Paulus. En één, die Hebreeënbrief, ja, dat weten we allemaal niet. Dan stort als het ware ook die hele geestelijke structuur, die goddelijke structuur, die rangschikking, stort van het Nieuwe Testament in één. Nou moet u weten, dat is ook wel bijzonder, dat als je gaat kijken naar de rangschikking van uw Bijbelboeken in het Nieuwe Testament, dan zijn die Bijbelboeken over het algemeen zijn ze gerangschikt naar de grootte van de brief. De grootte van de apostel Paulus, die zetten ze dan vooraan. En hoe kleiner ze worden, meer achteraan. Nou, de kleinste is welk boekje? Dat is natuurlijk Filemon. Die hebben ze helemaal achteraan gezet. Romeinen is de grootste, zetten ze helemaal vooraan. Dan krijg je Korinthe. Nou, u snapt hem nu wel, hè? Het is van groot naar steeds kleiner. Dat is de enige rangschikking, maar het is niet de goddelijke rangschikking. Maar dat is de rangschikking die de mens maakt. Van groot, grote brief bij vooraan, en dan de 13 kleintjes. En dan is het nog met de Hebreeënbrief. Ja, daar wisten ze eigenlijk niet van, wat voor Hebreeënbrief. Daar zijn ze eigenlijk over eens dat die niet van Paulus is, dus die zetten we dan maar achteraan. Sommigen denken dat die van Paulus is, dan geven we dat plekje maar aan de Hebreeënbrief. Daar volgen we mee eigenlijk de Syrische codex. Dat hij niet zoveel zeggen, maar er zijn heel veel handschriften en grondteksten gevonden. En wij volgen hiermee een beetje de Syrische grondtekst en de indeling van het Nieuwe Testament. Terwijl als je naar de Vaticanus gaat, en je gaat naar Codex B, er zijn verschillende codexen van de Vaticanus, maar je gaat naar Codex B, dan kom je tot de conclusie dat die codex een hele andere indeling heeft van het Nieuwe Testament. En tot je verbazing, waar zetten zij Hebreeën neer? Nou, die hele, we hebben helemaal niet gezegd van we moeten met de grootste beginnen en daarna steeds kleiner worden. Nee, waar zetten ze Hebreeën neer? Hebreeën zetten ze tussen 2 Korinthe en Galaten. Daartussen in de Bijbel hebben ze Hebreeën neergezet. Als echt een brief van Paulus. Tussen de 2e Korinthebrief en Galaten. Ze plakten hem ook aan Galaten. Het heeft ook heel wat, de inhoud namelijk van de brief, de waarschuwing die in de brief zit, is eigenlijk, dat zullen we de volgende keer hopelijk zien, de waarschuwing die in de Hebreeënbrief zit, verscholen, dat is eigenlijk dezelfde boodschap die aan de Galaten werd gebracht in de Galatenbrief. Waarbij in de Galatenbrief echt is geschreven richting de heidense gelovigen in de handelingen, terwijl Hebreeën is geschreven aan de Joodse gelovigen in de handelingen. En eigenlijk die Galatenbrief en die Hebreeënbrief, die zitten eigenlijk aan elkaar vast. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, je had de Galatenbrief en deed hem open, dan zat binnen in de Galatenbrief een andere brief en dat is de Hebreeënbrief. En daarom vind je ook geen aanhef hier. Omdat die brief in één gezonden werd. Of dat zo is allemaal, weten we niet. Maar er zijn knappe koppen geweest, die hebben dat zo geconcludeerd. Die zeggen, nou, die Galatenbrief en die Hebreeënbrief, dat was eigenlijk 2 brieven die gelijkertijd verzonden zijn. En die Galatenbrief, die was voor de heidense gelovigen, terwijl de Hebreeënbrief was voor de Joodse gelovigen in die gemeente. Goed, nog een klein stukje ter afronding. Waar je ook wel uit kan opmaken dat de Hebreeënbrief niet anders kan zijn dan van de apostel Paulus, is dat Timotheus wordt genoemd hier. Er is heel veel belangstelling voor Timotheus. Als je gaat naar Hebreeën 13 weer, aan het eind van de brief, Hebreeën 13, dan lees je in vers 23, weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid gesteld is. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. Dus Timotheus zit gevangen. En welk van de apostelen heeft zo'n nauwe relatie gehad met Timotheus? Ja, dat is Paulus. Hij noemt hem zelfs zoon, omdat hij niet letterlijk een zoon van hem was, maar wel geestelijk verwekt heeft. Timotheus is onder de prediking van Paulus tot geloof gekomen. En is Paulus ook als dienstknecht, als mededienstknecht gaan volgen. En er was een heel nauwe relatie ook met Timotheus. En hier wordt ook over Timotheus geschreven. Dus de schrijver van deze brief heeft een heel nauw contact met Timotheus. En is ook heel verheugd erover dat Timotheus in vrijheid is gesteld. Dat hij spoedig komt. En dat hij, als hij dan komt, de schrijver van deze brief, samen met Timotheus, de Hebreeën zal bezoeken. Waarschijnlijk de gelovigen in Jeruzalem. Verder moeten we beseffen dat Paulus een geweldige liefde had voor zijn volk. Een enorme liefde voor zijn volk. Lees het maar eens in Romeinen 9. Hoe diep die liefde gaat. Romeinen 9. Vers 1. Waar die zegt, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hier zie je dat grote hartzeer, die grote smart, die Paulus steeds had, voor zijn broeders, voor zijn verwanten naar het vlees, de Israëlieten. Terwijl hij zelf een Israëliet was. Uit de stam van Benjamin. Zo verbonden was hij met hen. Hij zegt, ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van hen. Zo'n verdriet had hij erover. Dat ze eigenlijk hun Messias niet vonden. Dat ze de Christus niet vonden, de gezalfde. Moet je ook niet vergeten, Paulus had een bijzondere opdracht voor Israël. We noemen hem altijd maar wel de apostel der heidenen. Ja, maar laten we toch niet vergeten wat expliciet de opdracht van Paulus was in Handelingen 9. Handelingen 9, toen de Heer Jezus hem riep op de weg naar Damascus. In Handelingen 9, vers 15. Wat werd toen gezegd door de Heer Jezus Christus? Handelingen 9, vers 15. Maar de Heere zeide tot hem, en dat is tot Ananias, die moest naar Paulus toe gaan. En die had daar weinig seductie in. Die denkt, dat gaat niet goed. Want die Saulus van Tarsus als een vervolger van de gemeente. En ja, die had eigenlijk daar geen trek in. Maar wat zei de Heer Jezus tegen Ananias in vers 15? Maar de Heere zeide tot hem, ga... Want deze, dat is Paulus, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor in de eerste plaats heidenen, in de tweede plaats koningen en in de derde plaats kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet enzovoort enzovoort. Nou, dat is allemaal uitgekomen. Hè? Hij heeft verschrikkelijk geleden. Maar hij had een drievoudige opdracht, niet vergeten. In de eerste plaats voor heidenen. Tweede plaats voor koningen, maar in de derde plaats voor de kinderen Israëls. Niet vergeten. En zou hij dan, de apostel Paulus, als hij expliciet een opdracht krijgt, terwijl hij een Jood is, een Israëliet is, uit de stam van Benjamin, en hij heeft een bijzondere opdracht, ook voor de kinderen Israëls, zou hij zich dan nooit een keer richten aan de kinderen Israëls in een van zijn brieven? Natuurlijk heeft hij zich gericht tot Israël. Wat deed hij? Wat was zijn motto? Terwijl die in de handelingen rondtrok. Was het eerst de heiden en dan de Griek? Eerst de heiden en dan de Jood? Wel nee, het was juist andersom. Het was eerst de Jood en dan de Griek. Overal waar hij kwam, ging hij eerst naar de synagoge. En daar predikte hij de Christus aan de Israëlieten, aan de kinderen Israëls. En zou hij dan nog nooit in zijn leven een brief geschreven hebben aan de Hebreeën? Ja, natuurlijk, en dat is deze brief. Petrus, die spreekt daar ook over, over die brief die Paulus spreekt. En die Paulus stuurt aan de Hebreeën. Want het is geen gemakkelijk briefje, die Hebreeënbrief. En Petrus zegt in 1 Petrus 1, waar je kan zien dat Petrus aan de Israëlieten schrijft. In 1 Petrus 1 lees je dat, in de aanhef van zijn brief. 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de diaspora, in de verstrooiing zijn, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen, de voorkennis van God. Hij schrijft hier aan de buitenlandse Joden, die er zijn in Galatië, in Pontus, in Cappadocië, in Azië en in Bithynië. Zo schrijft hij ook in 2 Petrus 3 vers 1. 2 Petrus 3 vers 1. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. Dus ook de tweede brief is geschreven aan die buitenlandse Joden. Die daar zijn in Galatië, in de Romeinse provincie Azië, enzovoort. Cappadocië, noem maar op. Dit is de tweede brief die hij schrijft. En wat schrijft hij in de tweede brief? Nou, 2 Petrus 3 vers 15. 2 Petrus 3 vers 15. En houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot een eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Petrus schrijft dus hier dat Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Ja, welke brief is dat dan? Die Paulus geschreven heeft aan die vreemdelingen, volgens de eerste brief, vers 1, aan die vreemdelingen, aan die buitenlandse Joden, die in de verstrooiing zijn, in de diaspora zijn, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Welke brief is dat dan? Ja, dat is niks anders dan die Hebreeënbrief, waarin een en ander zeer moeilijk is te verstaan. Petrus vond het best wel moeilijk. Ik denk het ook als Jood dat het heel moeilijk is. Want jij kent het hoge priesterschap van Aaron. En opeens gaat hij spreken over het hoge priesterschap van Melchizedek. En opeens gaat hij schrijven eerst over het oude verbond. Maar wat zegt hij van het oude verbond? Dat is nabij de verdwijning. En hij begint te spreken over het nieuwe verbond. Hij begint te spreken over, u bent genaderd tot de berg Sinaï. Maar nee, daar ben je tot genaderd. Nee, je bent genaderd tot de berg Sion. En dan zit dat aard Jeruzalem tegenover het hemels Jeruzalem enzovoort. Daar is in een en ander moeilijk om te verstaan. Je moet ook volwassen zijn. Je moet gegroeid zijn. Het geloofsoog moet aangescherpt zijn. TD-lens moet je op hebben. Je geloofsbril moet je op hebben. Anders kan je Hebreeën niet verstaan. En wat doen sommigen? Ja. Onkundige en onstandvastige lieden die verdraaien tot hun eigen verderf. Dus Paulus heeft, zoals Petrus hier schrijft, wel degelijk een brief juist aan die Joden geschreven. En misschien was het wel een brief, die Hebreeënbrief, een brief die samen met de Galatenbrief die kant op werd gestuurd, richting Galatië. En Azië, en Cappadocië, allemaal in het huidige Turkije liggen al die Romeinse provincies die hier genoemd worden. Allemaal in die hoek. Allemaal die buitenlandse Joden die hij ook bezocht tijdens zijn zendingsreizen, die drie stuks die hij heeft afgelegd. Waar was hij het meest aan het werk? Nou, juist in het huidige Turkije. Daar ligt Efeze, Colossense. Noem maar op, daar liggen al die steden. Natuurlijk kan je afvragen waarom dat Paulus zijn naam niet heeft verbonden aan de Hebreeënbrief. Nou, men neemt aan dat het komt vanwege de grote tegenstand die er was van de zijde van de Judaïsten, van de Farizeeën. Als Paulus daar meteen had opgeschreven dat hij van hem was, dan hadden deze Judaïsten, die hadden zeer vermoedelijk de brief gelijk aan de kant gelegd en er echt niet op ingegaan. Het was nodig dat die brief werd geschreven en werd gelezen. Wanneer is de Hebreeënbrief gelezen, geschreven en gelezen? Nou, aan de hand van de inhoud van de Hebreeënbrief, Hebreeën 7, 8, 9, 10, kan je zien dat in die dagen, toen de brief werd geschreven, de tempeldienst met zijn offers nog functioneerde. Dat heel die priesterdienst in Jeruzalem nog steeds uitgeoefend werd. Het hoge priesterschap en de priesters en de offers, die hele tempeldienst, hè, met alles wat erbij kwam kijken, hè, dat was allemaal nog actueel, dat was allemaal nog in dienst. Dat werkte allemaal nog. Wanneer is dat gestopt? Het is gestopt in 70 na Christus, toen Jeruzalem werd verwoest en ook de tempel werd verwoest. En Israël eigenlijk vanaf dat moment geen staat meer was onder de volkeren en werd ze verstrooid. Maar je kan lezen aan de hand van de inhoud van de Hebreeënbrief. Hè, dat dus de tempeldienst, de priesterdienst, de offerdienst allemaal nog in werking was, dat die brief dus is geschreven, in ieder geval voor 70 na Christus. Verder kan je nog concluderen wat we net hebben gelezen over Timotheus, dat Timotheus in vrijheid is gesteld. Kan je ook van aannemen dat hij echt niet onder Nero een gevangen gezeten heeft, Timotheus. Want als hij onder Nero gevangen had gezeten, zoals later ook Paulus in 63, 64... naar Christus gevangen is gezet door Nero, dan had Timotheus echt niet worden vrijgelaten. Paulus zelf heeft het ook moeten bekopen met de doodstraf aan het eind van zijn leven. Maar net als Paulus heeft ook Timotheus die verse malen vastgezeten in de handelingenperiode. En is vermoedelijk dus vroeger geweest nog dan 60 na Christus. De laatste kan je nog zeggen, als je kijkt naar Hebreeën 5, als je wil weten wanneer ongeveer die brief is geschreven, en je gaat naar Hebreeën 5, dan kan je merken dat deze mensen, de Heer Jezus Christus, al langere tijd kennen, want er staat in Hebreeën 5 vers 11, hierover hebben wij veel te zeggen, dat gaat dan over dat hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Omdat gij traag zijt geworden in het horen, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geef als de spijs. Het zijn dus mensen die naar de tijd gerekend leraars worden te zijn. Ze kennen dus al geruime tijd de Heer Jezus. Als je dat allemaal, al dit soort zaken in ogenschouw neemt, nou dan kom je ongeveer tot de conclusie dat in de jaren 50 na Christus, 52, 53, 54 ongeveer, dat is de schatting, na Christus, de Hebreeënbrief door Paulus en Lucas op schrift is gesteld en is verstuurd aan de Joodsgelovigen van Jeruzalem en omstreken. Maar goed, dat is allemaal deductie. Er staat natuurlijk geen datum op. Maar als je het enigszins wil plaatsen, zo'n brief, dan moet je al dit soort argumenten laten meewegen. Zelf geloof ik dat hij de brief geschreven heeft uit Korinthe. Vanuit Korinthe, waar hij 2 jaar vertoefde. Voordat hij naar Jeruzalem vertrok om op het Loofhuttenfeest, wat een beeld eigenlijk is van 1000 jaar vrederijk, echt een beeld is, hè, voor Israël in de toekomst, dat ze het koninkrijk binnengaan. Toen hij zich ook onder die Nazareër gelofte stelde. Ja, hij liet zijn hoofdhaar niet liet hij afknippen. Terwijl hij naar Jeruzalem ging. Dat hij vlak daarvoor vanuit Korinthe deze Hebreeënbrief op schrift heeft gesteld. En zo gefocust was aan het eind van zijn tweede zendingsreis op het tot geloof komen van het volk van Israël. Goed, de volgende keer dan gaan wij met elkaar verder. Dan gaan we nog eens kijken wat voor groep deze Hebreeën nou precies waren. Wat voor geloofsgroep zij voorstellen. Of dat dezelfde groep is als de groep die wij met elkaar mogen vormen. Of dat het een andere groep is. Dat zullen we de volgende keer met elkaar zien. We gaan zingen. Wie heeft er een lied? 133 Johan de Heer. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Hem in alles vertrouwt en gelooft. Die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Het zijn vier coupletten is dan voordat we gaan zingen, 1 tot en met 3. Daarna gaan we danken en na dankgebed wil ik vragen te gaan staan en zingen we met elkaar nog het slotlied, het vierde. Elkaar danken. Ja, Jezus, we danken u dat wij altijd op u mogen zien. En dat het goed is met het geloofsoog om u te zien. En ons niet te laten overvleugelen door de omstandigheden en de situaties van het moment. En ook weer van de week die voor ons staat. Heer, als we daar weer zijn. In het leven van alle dag, op ons werk of thuis, en in allerlei situaties verzeild raken. Gij zijt ook dan juist daar. Gij zijt tastbaar, als ware, aan onze rechterzijde. En gij wijkt nimmer van ons. Gij hebt ons lief. Gij hebt ons gekocht en betaald. We zijn uw eigendom. Uw oog is continu op ons. En als wij maar een greintje geloof zouden hebben, zouden we u ontwaren. Zouden we u zien? Zouden we rustig worden met onze ziel? Zouden we die vrede die u ons geeft, als ware toelaten in ons hart? En dan zouden we met die vrede Gods gewoon in de omstandigheden voorwaarts gaan. Heer Jezus, kom ons ongeloof te hulp. Want zo vaak, Heer Jezus, sluiten we ons geloofsoog. Hebben we dat alleen open. Als we, ja, daar zijn met de kinderen Gods, zoals vanavond bijeen. Ja, Jezus, dan op dat moment, Heer Jezus, dan wijkt alles. Dan zijn we als waren geschaard aan uw voeten. Dan spreekt u vanuit uw woord en dan is het goed. Maar laten we ook beseffen, Heer Jezus, dat we niet alleen huiswaarts gaan. Dat gij met ons gaat. En laten we dan ook waarachtig geloven. En laat het geloof in ons leven, net als in het leven van al die geloofsgetuigen die in Hebreeën 11... dat allemaal zo opgesomd worden. Dat ze in het leven van alle dag geloofden, u zagen, met u rekening hielden, met de eeuwigheid rekening hielden. Als ware leefden, als ware met de hemel op aarde, laten we dan ook zo leven in het leven van alle dag. Dat we u steeds zien, Heer Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond als de Koning der Koningen, de Heere der Heren. En als we de Koning der Koningen, de Heere der Heren, de Schepper van hemel en aarde, aan onze rechterhand hebben. Waarvoor zouden wij dan in vredesnaam voor wat en voor wie dan ook nog vrezen? Wat kan ons dan nog angst inboezemen? Wie zal dan nog beschuldiging tegen ons kunnen inbrengen? Gij die ons zo lief heeft gehad. We zijn de uwe en daar willen we u voor danken. Daarom, Heer Jezus, leer ons ook dan niet alleen te beseffen dat gij er in ons leven zijt, continu. Maar laten we u dan ook als ware de voorrang geven, dat we u willen volgen. En dat we steeds zullen afvragen, wat gij wilt, dat we zullen doen. Wat gij wilt, welke weg we zullen gaan, welke beslissingen we zullen nemen. En dan is het heerlijk rustig in ons hart. Jezus, dan zijn de zenuwen er niet. Dan worden de zinnen bewaard, dan wordt ons hart bewaard. Ja, Jezus, dan worden we boven de omstandigheden uitgetild. Jezus, wilt u ons dat zo geven? Ieder persoonlijk voor zich. Gij kent ons allen. Gij weet wie we zijn. Heer, ga zo uw weg met ons, ook als gemeente. En leid ons steeds. Steeds zo verder op. Steeds zo verder hemelwaarts. Zo verder steeds in het geloof. Dat we kleiner worden van onszelf. Waardoor we u steeds meer in uw grootheid zullen zien. Jezus, maak uzelf en ons steeds verder bekend. Leer ons zo te wandelen in geloof, ook in deze komende week. Dat vragen we uit genade. Amen.